De interimfase, waarin Bethel momenteel verkeert, is bijna op zijn einde. Oudste raad is ontbonden. Een aanstellingsgroep is actief om op zoek te gaan naar kandidaten voor een nieuwe oudste raad. En vorige week heeft Albert den Dekker uitleg gegeven aan de hand van de eerste Petrusbrief. Hij heeft daar 4 sleutels gegeven, 4 punten genoemd. U kunt die preek nog terug horen op de website van Bethel. Ik kan het aanraden. Wie weet het nog, 1 van die 4 punten? Dat is een strikvraag, want niemand weet dat natuurlijk. En ik heb het even opgezocht en genoteerd, dus voor mij is het wat makkelijker. Hij begon met: omgord de lendenen van uw verstand. Zorg dat je verstand klaar is om te kunnen lopen. Om actief te kunnen zijn. Het tweede punt was: voegt u als gehoorzame kinderen. Derde punt: wees heilig, want ik, God, ben heilig. En dan het vierde punt was de ongeveinsde broederliefde. De eerlijke, oprechte broederliefde. En vandaag mag ik op zijn preek een vervolg geven. En ik wil dat doen aan de hand van de eerste brief aan Timotheus en de brief van Titus. Wil ik u dat uitleggen. Die twee Bijbelgedeelten, daar is heel veel over te zeggen. Dat doe ik, hoop ik niet. Maar ik ga er wel wat uitleg over geven en ik ga u ook uitleggen waar het interim bestuur, de oudsten en de interim groep het laatste half jaar mee bezig zijn geweest. Wat zij hebben ontdekt, gevonden en bepaald onder leiding van de Heilige Geest. Laten we gaan naar 1 Timotheus 3, vers 1 tot en met 7. Als het goed is, kunt u meelezen. Ja. Dit woord is betrouwbaar. Streeft iemand naar zijn leidersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. De leider van de gemeente moet onberispelijk zijn. De man van 1 vrouw, matig, verstandig, bezonnen, gastvrij, bekwaam om te onderrichten, niet aan wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk. Niet twistziek, niet geldzuchtig. Iemand die zijn eigen huis goed weet te leiden en vol waardigheid gezag uitoefent over zijn kinderen. Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te leiden, hoe zal hij dan zorgen dragen voor de gemeente van God? Hij mag geen pas bekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem hetzelfde vonnis treft als de duivel. Hij moet ook een goede naam hebben bij de buitenstaanders, anders komt hij in opspraak en valt hij misschien in de strikken van de duivel. Ik wil daar wat achtergrondinformatie over geven. In welke tijd speelt deze brief? Waar hebben we het over? Timotheus kwam als 12-jarig jongetje in Derbe, ongeveer in het jaar 47, 48, tot geloof in Jezus Christus. En waarschijnlijk kwam hij tot geloof door de schrijver van deze brief, Paulus. En heel veel later, ik denk 10, 20 jaar later, stond Timotheus nog steeds heel erg goed bekend bij de plaatselijke gemeente in Derbe. Hij stond zo goed bekend dat de mensen daar Timotheus bij Paulus aanbeveelden, die op zoek was naar een assistent: joh, je moet Timotheus nemen. Dat is zo vent. U vindt dat terug in Handelingen 16. Deze twee mannen, Paulus en Timotheus, hebben onder meer tijdens de derde zendingsreis van Paulus in Efeze 3 jaar samengewerkt. Dus ze kenden elkaar door en door. Timotheus was heel goed bekend met de leer van het zuivere evangelie. En Paulus schrijft deze brief ongeveer 10 jaar later aan Timotheus om orde op zaken te stellen in de gemeente waar Timotheus toen zat, dat was Efeze. Hij moest orde op zaken stellen. Wat was er gebeurd in de tussentijd? Wat is de aanleiding voor deze brief? Als je het eerste hoofdstuk van 1 Timotheus leest, wordt je redelijk snel duidelijk wat Timotheus' missie was. Stop mensen die een andere, lees, een valse leer hebben en dat ook brengen. Stop ze. Stop de mensen, staat in 1, Timotheus 1 vers 4. Stop de mensen die zich niet bezighouden met Gods leiding, maar met allerlei onzinnige dingen. Onzin, die problemen veroorzaken. Kappen. En het evangelie, dat staat in vers 11, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God, wat een zin, is aan mij, Paulus, toevertrouwd. Oftewel, doe dit, je doet het op mijn gezag. Dus voel je vrij om voluit te gaan. De gemeente van Efeze was kennelijk in de tussentijd geïnfecteerd door mensen die wel de boventoon wilden voeren, maar zich niet aan het zuivere evangelie hielden. Ze kwamen met allerlei verdichtsels en redeneringen die de leiding van God niet dichterbij, maar juist verder weg bracht. En in plaats van Gods leiding in de gemeente waren problemen het gevolg. Timotheus krijgt van Paulus de opdracht, niet het verzoek, maar de opdracht, om hiertegen op te treden en te zorgen dat de oudsten in functie in Efeze een wandel en een leer hadden die overeenkwam met dat zuivere evangelie. En Paulus, die de autoriteit van God had gekregen, legt zijn autoriteit bij Timotheus om de gemeente in Efeze weer gezond te krijgen. Lees de tekst nog eens voor jezelf thuis, met dit in het achterhoofd. Een tweede gedeelte wat ik met u wil lezen, komt of staat in Titus. Een heel klein briefje. Ik geloof ik twee bladzijden. Van Paulus, dienstknecht van God en apostel van Jezus Christus, om Gods uitverkorenen te brengen tot het geloof en de kennis van de ware godsdienst, in de hoop op het eeuwige leven. Al lang geleden heeft God, die niet liegt, dat leven beloofd, en nu, op de vastgestelde tijd, heeft Hij zijn woord openbaar gemaakt in de verkondiging die mij is toevertrouwd door een opdracht van God, onze redder. Paulus aan Titus, zijn wettig kind in het gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God, de Vader, en Christus Jezus, onze Redder. Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat u de resterende zaken zou regelen door in elke stad oudsten aan te stellen volgens de richtlijnen die ik u gegeven heb. Ze moeten onberispelijk zijn. Het moeten mannen zijn van één vrouw. Ze moeten kinderen hebben die gelovig zijn en niet in opspraak zijn geraakt wegens losbandigheid of tuchteloosheid. Want de leider van de gemeente moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn. Niet arrogant, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet vechtlustig, niet geldgierig, maar gastvrij, deugdzaam, bezonnen, rechtvaardig, vroom en ingetogen. Hij moet zich houden aan het betrouwbare woord van het onderwijs, zodat hij in staat is om de gemeente met een gezonde leer aan te moedigen en tegensprekers te weerleggen. Want er zijn er heel wat die zich niks laten gezeggen. Praatjesmakers die anderen het hoofd op hol brengen. Vooral de besnedenen. Titus, blijkt uit vers 5, is door Paulus op Kreta achter te laten. En de bewoners van Kreta, nou, stonden niet goed bekend. Wij zouden zeggen, het was gewoon tuig. Van hen was algemeen bekend dat ze piraten waren en doorgewinterde leugenaars. Nou, leuk visitekaartje. De Grieken hadden zelfs voor liegen een nieuw werkwoord bedacht. Kretiseren. Een kennenwoord wat er heel erg op lijkt. Bekritiseren. Komt dus bij dat tuig vandaan. Het is maar even dat je het weet. En niet voor niets meldt vers 10 dan ook Want er zijn er heel wat die zich niks laten gezegd. Praatjesmakers die anderen het hoofd op hol brengen. Uit deze brief van Paulus aan Titus blijkt dat zelfs niet alleen de ongelovigen, maar zelfs de christenen daar een harde hand nodig hadden. De gemeente op Kreta had zelfs geen oudste, geen leiding. En het was aan Titus om dat in orde te brengen. Zorg dat die gemeenten goede leiders krijgen. En in dat licht moeten we deze brief ook zien. Ik zei net al, het is echt een heel klein briefje. Je kunt hem aan tafel na het eten kun je het lezen zonder dat mensen in slaap vallen. En als ik even mag schilderen waar die brief, maar wat nou de kern is van die brief, dan vermeldt Paulus in vers 3 dat God zijn woord geopenbaard heeft. Dat de genade van God is verschenen. Dat staat in 2 vers 11. En in 3 vers 4 staat dat de goede tierenheid en de mensenliefde van God is verschenen. Dat is de kern van Paulus' brief aan Titus. En daarom beschrijft Paulus de orde in de gemeente. Het uitkomen voor de gezonde leer. En hoe breng je dat nou in de praktijk? Hoe doe je dat nou? Dus dit briefje is een drieluik. Orde in de gemeente. Uitkomen voor de gezonde leer. En hoe doe je dat nou? En vanmorgen kijken we even naar deel 1, de orde. Er zijn in dit stukje, wat ik heb voorgelezen, een paar woorden waar ik even de nadruk op wil leggen, waar ik even bij stil wil staan. Het meeste van de rest spreekt wel voor zich, ook in de Timotheusbrief. Als ik kijk naar vers 5, daar staat in de NBG-vertaling dat u zo als oudsten zou aanstellen mannen die onberispelijk zijn. En het Griekse woord wat daar gebruikt wordt is presbyteros. En een presbyteros in de Bijbel is iemand die ouder is. Gevorderd in jaren. En dat woord werd ook gebruikt voor een voorouder. Het wordt gebruikt voor een lid van het Sanhedrin. En vanzelfsprekend werd dit woord later ook gebruikt voor een leider van de christelijke gemeente. De nadruk bij dit Griekse woord presbyteros ligt op de leeftijd. Misschien wel de opgedane levenservaring, de wijsheid. Mijn zinziens ligt de nadruk niet op het man zijn. Hoe kom je daar nou bij? Nou, in dit briefje staat in uw vertaling waarschijnlijk dat Titus mannen moest aanstellen. Maar dat vind je hier in de grondtekst niet terug. Wel in de eerste Timotheusbrief, daar wel, maar hier niet. Kennelijk is dat er dus ingelegd. Misschien was het een logisch gevolg, daar kom ik zo nog op. Terecht heeft de Willibrordvertaling, waar ik u vanmorgen uit voorgelezen heb, dat dan ook daar weggelaten. En op dit punt kunnen we heel nuchter en eerlijk zijn, wordt verschillend gedacht. Over de hele wereld. En beide opvattingen over, mag een vrouw nou wel oudste zijn of niet, de vrouw in het ambt wel of niet, beide opvattingen vinden hun argumenten in de Bijbel. En nog met recht ook. Dus de Bijbel is op dit punt niet zo glashelder als dat ik altijd gedacht heb. Tot heel recent. Ik moest denken toen ik dit overdacht aan de opname van de gemeente. Er zijn mensen die daar niet in geloven. Dolf getuigt daar vrijmoedig over. En dat mag. En ik hou net zoveel van hem. Dus in hoeverre moeten we hier een breekpunt van maken. Ik las van de week in de visie van de EO dat Adam en Eva nog voor de zondeval van God de opdracht gekregen om te heersen over de vogels, de vissen en alles wat kruipt. Ik geloof, en dat realiseerde ik mij in mijn voorbereiding, wij hebben ons nooit de opdracht gekregen om over elkaar te heersen. Dat vind je in de Bijbel niet terug. Dat was een van de eerste liederen die Robert aanhaalde van ik zie op naar de bergen, van waar komt mijn hulp vandaan? Even een tussenstukje. Toen Adam werd geschapen, kreeg hij een hulp die tegenover hem stond. En in de kerkgeschiedenis hebben we dat altijd vertaald van ga jij maar naar de keuken. Help jij mij maar. Nou, jullie kennen het gezegde, de vrouw heeft één recht en dat is het aanrecht. Maar dat woordje hulp wat voor Eva staat, is hetzelfde woordje wat in Psalm 121. Ik zie, sla mijn oog op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de Heere. Kunnen wij zeggen, God ga eens even in de keuken, regel het eventjes. Nee, God is een sterkere hulp. Ik heb wel eens gezegd, en ik had nooit gedacht dat ik het hier zou zeggen, man is van nature hulpbehoevend geschapen. Pas op vrouwen, dat je daar niet meer naar haal gaat. Oké, okay, weer terug naar mijn preek. Vers 6 staat, één vrouw hebben. Volgens mij gaat dat over de monogame hartsgesteldheid. Waarom zou een oudste getrouwd moeten zijn? Paulus zelf is vermoedelijk nooit getrouwd geweest. En Paulus geeft een Titus de opdracht om oudsten aan te stellen. Dus hij delegeert autoriteit. Als nou degene die de autoriteit delegeert ongehuwd is, is het niet logisch dat de oudste dan wel getrouwd moet zijn. Ik heb voor mijn preek een pdf gemaakt en die staat op internet. En in de voorbereiding kwam ik ook een commentaar tegen van Calvijn. En die man die heeft me echt verbaasd wat hij op dit punt te zeggen heeft. Ik heb het daarachter gezet, dus als je het lezen wil, voel je vrij. In vers 6 staat, als ze kinderen hadden. Ja, ook dat is geen voorwaarde. Maar als ze kinderen hadden, moesten ze wel gelovig zijn. Als je het woord kinderen als beeldspraak opvat, dan moesten je volgelingen of je leerlingen van die oudsten dan wel gelovig zijn. En dat is logisch. Paulus noemt Timotheus in zijn eerste brief aan hem mijn ware kind in het geloof. In het hele korte briefje Filemon wordt hier ook aangesproken als mijn ware kind. Aan een leerling hoor je de meester. Aan een ouder, nee, aan een kind hoor je de ouder. Dus aan de kinderen of de volgelingen kon je in het algemeen, dus niet altijd zo, maar over het algemeen, het geloof proeven van de ouder. En zo kon je aanvoelen wat voor hartsgesteldheid deze kandidaat had. Vers 6 tot en met 9 gaat over tucht. Het past een oudste gewoonweg niet om losbandig te zijn, ongehoorzaam, halstarrig, dronken, licht geraakt. Dat kan niet. Oudsten dienen, in tegenstelling tot de toenmalige bewoners van Kreta, zich te kunnen laten corrigeren. Waarom? Zij zijn als beheerders van Gods huis, de gemeente. De toets voor iedere oudste, net als voor iedere christen, is en de Bijbel en de Heilige Geest. Iemand die zichzelf daarboven uitplaatst, of laat plaatsen, in wandel of in theologie, is ongeschikt als oudste. Scherper kan ik het niet zeggen. Iemand die zich onderwerpt aan de Bijbel en de Heilige Geest, is vriendelijk. Jaagt het goede na voor iedereen. is rechtvaardig en vertrouwt op Jezus Christus. Want de tekst laat zien dat je pas dan in staat bent om te staan in het geloof. Om anderen op het rechte spoor te brengen. En om tegensprekers van repliek te dienen. Vers 7 spreekt over opziener. En het Griekse woord voor opziener is episkopos. Episkopos, daar hebben wij het bisschop van afgeleid. En sommigen zien in een opziener daarom iemand die over anderen mag heersen. Ik vind er in de Bijbel echt geen enkele rechtvaardiging voor. Ik had het net al over Genesis 1 vers 28, Adam en Eva. Heersen over elkaar is niet binnen Gods plan. Maar het was en het is wel een taak van een oudste, ook al noemen we hem geen bisschop, om op anderen toe te zien. Toezien is wat anders dan heersen. De taak van een opziener, had ik net gezegd. De komende oudsten in Bethel, of u het nou leuk vindt of niet, of ik het nou leuk vind of niet, hebben tot taak om op u toe te zien. Ze hebben niet tot taak om over u te heersen. En wij hebben niet de taak om hen tot onze slaaf te maken. Zo werkt het lichaam niet van Christus. Deze twee zijden vind je heel mooi terug in de volgende teksten. En ik heb er eigenlijk bij gezet, dit is een mooie tekst voor kandidaat oudsten. Markus 10, vers 42. En Jezus riep hen tot zich en zei tot hen: u weet dat u, dat zij die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren en hun rijksgroten oefenen macht over hen. Nou, lees de krant, kijk nationaal. Dit is de realiteit van hoe de wereld in elkaar zit. En in vers 43. Zo is het echter niet onder u. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Je moet je dus inspannen om niet, zoals de wereld, te gaan heersen over mensen. De andere kant van de medaille, dat is onze verantwoordelijkheid, vind je heel mooi terug in Hebreeën 13, vers 17. Laat u overtuigen door uw voorgangers en bied hen dan niet langer weerstand. Want zij zijn het die waken over uw zielen, omdat zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u en mij geen goed doen, geen nut doen. En ik geloof dat hieruit blijkt dat de gemeente, inclusief de leiding, geen instituut kan zijn. God heeft de gemeente niet bedoeld als een organisatie, maar als een levend organisme. Niet voor niets noemt de Bijbel de gemeente het lichaam van Christus. We hebben elkaar gewoon nodig. En we kunnen niet zonder elkaar, met Jezus Christus als hoofd. Ik heb Dolph al een keer aangehaald, maar hij zou zeggen, we hangen allemaal van genade aan elkaar. Ik kom wat dichter bij de bedoeling van deze preek. Wat is het doel van een oudste? Waar heb je hem voor? In Matteüs 16, vers 18 zegt Jezus tegen Simon Petrus dat hij op het geloof van Petrus zijn gemeente zal bouwen. Jezus is de bouwmeester. Hij bouwt zijn gemeente. Hij bouwt Bethel. Maar Jezus is geen ZZP'er. Hij is niet eens eentje maar wat aan de weg aan het timmeren. Hij is niet hier en daar wat aan het bijspijkeren. God wil een relatie met de mens, met u en met mij, en God wil samenwerken. Daarvoor heeft God een gemeente en daarvoor heeft de gemeente leiding. Onthoud dat. Paulus schreef aan zijn eerste brief aan Timotheus, hebben we net gehoord, dat de gemeenteleiding in Efeze niet langer mocht accepteren dat gemeenteleden hun eigen gemeente kapot maakten. Hymenius en Alexander, ze worden met name genoemd, waren gasten die niet meeroeiden. Ze zaten ook niet als passieve passagiers aan boord. Zijn we dan al? Kennen we je al dat je wegrijdt en dat kinderen na een kilometer... Zijn we er al? Nee. Hymenius en Alexander waren willens en wetens bewust bezig om de boot te laten zinken. En Paulus zegt dat deze mannen zo niet verder kunnen varen. Daaruit. Kort, na deze eerste brief aan Timotheus in Efeze, schreef Paulus zijn brief aan Titus op Kreta. Dat de gemeente daar niet verder kon zonder leiding. Een heel andere situatie, maar toch ook weer met parallellen. De mensen daar waren ongezeggelijk, werkten het evangelie tegen en dat kan niet. Titus, stel goede oudsten aan en herstel die gemeente op Kreta. Ik hoor Paulus zo zeggen. Wij zijn in Bethel ongeveer 2000 jaar verder. Ongeveer 3300 kilometer daar vandaan. Volgens Google Maps. En ook wij hebben dringend behoefte aan goede leiding. Welke gemeente niet? Drie gemeenten. Efeze, Kreta en Boskoop hebben moeite met leiding. Drie totaal verschillende situaties. Maar toch ook wel weer met parallellen. Op dit moment hebben wij geen oudsten. En ik ben nu al 7, 8 jaar lid van Bethel. En ik hoor het jou nog zeggen, Henry. 2 december 2007, het staat in mijn geheugen gebrand. Het was voor de eerste keer dat ik hier kwam. En je zei, ik zie een patroon van conflicten en we moeten ermee breken. We moeten ons verzoenen. Zo kunnen we niet verder. Voor mij had jij toen een Paulusrol. Je riep de gemeente op van jongens, kom op, laten we weer teruggaan naar God. Er kwamen verzoeningsavonden met Peter Slepels. En jaren later kwam er helaas toch weer een conflict. Kennelijk is het op de locatie hier, in Bethel, niet alleen maar goed. Niet alleen maar naar Gods wil. Niet alleen maar zegenrijk. En niet alleen maar vruchtbaar. Is dit hier waar wij ons nu als gemeente bevinden? Is dat de plaats waar God ons wil hebben? Hoeven we alleen maar te blijven zitten en onze weekjes af te lopen tot we doodgaan? Is dit Gods plan voor Bethel? Is dit hemel voor Boskoop? Ik geloof er niks van. Veel mensen hebben pijn. Veel mensen zijn teleurgesteld, afgehaakt. Er is te veel gebeurd om hier te blijven hangen. We moeten door naar daar. Wat is dan dat daar? In mijn visie is daar is een gemeente waar oudsten gemeenteleden mogen leiden. Ze mogen inspireren, ze mogen voorleven, ze mogen dienen, ze mogen vermanen, ze mogen terechtwijzen. Hen mogen onderwijzen om, zoals in Titus 2 vers 10 staat, om de leer van God, onze heiland, in alles tot sieraad te strekken. Om de gemeente te leiden, zodat al haar leden met vreugde, met plezier en vol vuur van de Heilige Geest aan het doel van God gaan beantwoorden. Heilbrengend aan alle mensen, ook buiten. Er zijn er genoeg. Om blinden het juiste gezicht te geven, juiste zicht te geven. Om gevangenen te bevrijden. Om het aangename jaar van de Heer te verkondigen. Daarom leggen de tekstgedeelten die we net gelezen hebben de lat zo hoog voor artsen. Opdat het koninkrijk van de koning der koningen werkelijkheid gaat worden. Het koninkrijk van de man wiens geboorte over de hele wereld wordt gevierd. Het koninkrijk van de man die de wereldklok op nul heeft kunnen zetten. De jaartelling begint ermee. De man naar wiens wederkomst de hele schepping rijkhalsend uitziet. Waarom? Omdat dit koninkrijk in Christengemeente Bethel, in Boskoop, in Zuid-Holland en omstreken werkelijkheid moet en zal gaan worden. Het eerste doel van oudsten is om de hele gemeente van hier naar daar te brengen. Dicht bij God, dicht bij zijn hartewens. En zolang we daar nog niet zijn, zijn we hier. En ik geloof dat we moeten maken dat we hier wegkomen. Om Gods hart te dienen. Tot heil van iedereen. Dan kom ik nu aan het profiel. En de criteria. Zoals het interim bestuur, interim groep met oudsten. Hebben afgesproken. Want je moet het wel zien te vertalen van ja, hoe gaan we dat nou doen? 2014. In Boskoop. Ik denk dat we als interim bestuur, groep en oudsten eigenlijk maar bezig zijn geweest met één vraag. Hij is niet zozeer genoemd, maar zo destilleer ik dat proces. Hoe kunnen we de leiding en de structuur van Christengemeente Bethel zodanig aanpassen en verbeteren dat we onoplosbare conflicten achter ons kunnen laten? Conflicten kun je niet voorkomen. Is ook niet erg. Kan ook een weg zijn naar boven. Maar onoplosbaar is wel een probleem. Hoe kunnen we Bethel aanpassen en verbeteren dat we een gezonde en aangename cultuur krijgen in de leiding en in de gemeente? Hoe kunnen we aanpassen dat we van hier naar daar kunnen optrekken? En ik ervaar het als een voorrecht dat ik u dat mag meedelen. Wat het resultaat is van onze gedachten. En voordat ik aan die criteria toekom, denk ik dat het goed is om nog een viertal punten te noemen. Laten we ons als kerk goed realiseren, waarom zijn wij kerk? Wat is onze bedoeling? Wat is ons nut? Wat hebben mensen eraan dat wij kerk zijn? Dat bedoelde ik aan te geven met het van hier naar daar. Een goede oudste raad is niet ons doel. Het is een middel. Het is een onmisbaar middel. Maar het is niet het doel. Het tweede punt wat ik onder de aandacht wil brengen is, we hebben gemeend dat de belangrijkste taken van oudsten worden het dragen van eindverantwoordelijkheid in Bethel, het ontwikkelen, het bewaken en het doorzetten van visie van hier naar daar, het waken over het functioneren en het coachen van de diakenen, het diaconale team, en de bediening en de uitvoering van alles wat te maken heeft met de leer, het woord, het gebed en geestelijke zaken. Dankjewel. Ik was hem even kwijt. De praktische zaken en alle andere werkvelden hebben wij gemeend dat het goed is. Dat gaat worden overgezet naar het diaconale team. Dus die krijgen ook een heel andere invulling. Het derde punt wat ik onder uw aandacht wil brengen is dat de volgende profielkenmerken niet voor de volle 100% bij 100% van de oudsten aanwezig moet zijn. Hoeft te zijn. Kan zijn. Als we zoeken naar perfecte mensen, voelt iemand zich perfect, laat die dan gaan staan. Vannacht zat ik het een beetje over te denken, dan moet ik nu gaan zitten. Goed. Met permissie blijf ik even staan. Maar als we zoeken naar perfecte mensen, wie doet dan het licht uit? Dus dat moeten we niet willen. De oudste raad in zijn geheel moet daar natuurlijk wel aan voldoen. Het kan niet zo zijn dat de oudste raad aan alle profieleisen voldoet, behalve 1, 2 of 3 elementen. Dan heb je een bankenleiding. Gaat niet werken. Het vierde puntje is dat iemand die oudste wordt, kan getrouwd zijn, en zijn echtgenote of haar echtgenoot kan ook oudste worden. Gelden dezelfde criteria voor. Maar mocht het nou zo zijn dat de echtgenoot niet aan die criteria voldoet, of zegt van, nou joh, ga jij lekker, ik heb mijn bezigheden, ik ga dat niet dragen, geen probleem, die wordt dan ingezegend als mede-oudste. Draait gewoon mee, maar heeft geen stemrecht. Het is even belangrijk om dat te weten. Nou, wat is het profiel van de oudste waar we in Bethel naar op zoek zijn? Waar moet u, waar moet ik op letten voordat u mensen aandraagt? Ik noem de profielkenmerken en geef daar, hoop ik, een korte toelichting bij om aan te geven waar we naar op zoek zijn. Een man of een vrouw van woord, geest en gebed. Hij of zij weet daardoor waar het Yahweh, de almachtige God die de Bijbel en de Heilige Geest ons bekend maakt, omgaat. Omdat hij of zij een levende relatie met Jezus heeft. Een oudste leeft onder de leiding van de Heilige Geest. Omdat hij of zij door gesprek spreekt met en luistert naar God. Zijn of haar geestelijke volwassenheid is zichtbaar. Het zal niet zo zijn dat iemand voorgedragen wordt en dat de hele gemeente zegt, huh? Nee, het is al zichtbaar. Een oudste kan man of vrouw zijn. Hij kan gehuwd zijn, zij ook. Man van 1 vrouw of vrouw van 1 man. Hij kan of zij kan ook alleengaand zijn. Zonder concrete leeftijdseisen. Maar wel gelden de eerder genoemde levenservaringen en wijsheid. We zoeken iemand, een initiator met hart voor Christen gemeente Bethel, als onderdeel van de VPE. Een oudste is in staat om de gemeenteleden aan te moedigen en aan te vuren om de roeping en de visie van Bethel na te jagen en datgene te doen waarvoor Bethel in Gods Koninkrijk staat. Om van hier naar daar te gaan. Niet als heerser, maar als inspirator met hart voor Bethel, haar leden en de mensen die binnen en de mensen die buiten zijn. De oudste wil u en mij ruimte geven en toerusten om in de bediening te komen. Of in de bediening te staan. Of om uw bediening uit te breiden, te laten groeien. Het is essentieel dat oudsten een visie starten, ontwikkelen, bewaken en doorzetten. We zoeken iemand die samenwerkt en samen bindt. Een oudste is geen einzelganger. Iemand die het helemaal op zijn eentje wel regelt. En de rest van de oudste, hij doet het altijd. Nee. De nieuwe oudste raad moet in zijn geheel als een team goed kunnen functioneren. Concreet betekent dat de mening van 1 ondergeschikt is aan de mening, de roeping, de visie van het geheel. We werken niet met veto's. Als je met een veto werkt, houd je bediening denk ik op. Dit is een opmerking op persoonlijke titel. Maar we gaan elkaar niet blokkeren. Een oudste committeert zich aan de roeping en de visie van Bethel. En zet zich in om samen met de andere oudsten deze visie te starten, te bewaken en door te zetten. Onder andere en door met het diaconale team goed samen te werken. Doordat heel veel werkvelden naar het diaconale team zullen worden overgeheveld, zal die samenwerking dus ook veel intenser gaan worden en moeten worden. Een oudste is in staat om leiding te geven. Hij heeft persoonlijke talenten en vaardigheden. Hij heeft ervaring in leiderschap en ook dat wordt herkend. Een oudste hoeft het niet allemaal alleen te doen. Maar een kernbezigheid van een oudsteraad is het geven van leiding aan de gemeente. Een onderdeel van leiding geven is delegeren. Ik heb het al genoemd. Delegeren heel veel naar het diaconale team. Oudsten moet ook bereid zijn om zelf anderen te corrigeren. Als je iemand ziet wankelen en waggelen, stap even op hem af. Corrigeer hem, joh. Pak weer de rechte koers. Waar willen we naartoe? Wat is daarvoor nodig? Corrigeren waar het leven, de leer of het leven mogelijk strijdig is met zijn of haar bediening en of met de roeping van Bethel. En uiteraard hoort ook het regelen van de opvolging van iedere oudste bij het leidinggeven. Ik heb nog 3 bullets. Ik merk dat ik heel veel informatie aan jullie geef. Je kunt hem terugluisteren, je kunt hem teruglezen. En dat het nog eens rustig op je in laten werken. We zoeken een relationeel iemand. Een netwerker. Wat heel belangrijk is in het functioneren van een oudste, is dat hij goed kan samenwerken. Zoals al gezegd, met andere oudsten, met de diakenen, met gemeenteleden, met mensen die buiten deze gemeente staan. Want hij dient ook goed bekend te staan buiten Bethel. Een oudste is een mens die goede relaties belangrijk vindt. Een oudste is benaderbaar en aanspreekbaar. Ook al eerder gezegd, hij is niet een foutloze superchristen. Hij dient aanspreekbaar te zijn op zijn leer en op zijn leven, binnen en buiten zijn functioneren als oudste. Het oudsterschap is geen positie boven de anderen, maar is een bediening. Daarom moet de oudste bereid zijn om zich te kunnen laten corrigeren. Je moet toch met vragen en opmerkingen moet je toch bij een oudste terecht kunnen. En let dan even op die teksten uit Marcus 10 en Hebreeën 13 die ik gelezen heb. Binnen die kaders. Een oudste is bereid om verantwoordelijkheid te dragen en af te leggen. Hij zal niet alleen verantwoordelijk zijn voor zijn eigen geestelijk leven, maar ook voor al het werk wat in Bethel wordt gedaan. Een oudste is dan ook in staat om eindverantwoordelijkheid te dragen. En daarnaast zorg te dragen voor de geestelijke aspecten van leiderschap, woord, geest en gebed. Een oudste moet bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen, af te leggen voor zijn of haar functioneren. En dat functioneren te laten evalueren, minimaal 1 keer in het jaar. Deels onder leiding van een extern iemand. Hoe zit je er nog in? Ga je zuchtend, steunend, kreunend naar een vergadering? Dan zit er iets niet goed. Waar? Laat je functioneren beoordelen. En aan de uitkomsten van deze evaluatie worden consequenties verbonden. Zodat bewuste keuzes kunnen worden gemaakt ten aanzien van het wel of niet aanblijven van die oudste. Het is een heel verhaal geworden. Ik kon het niet met 4 steekwoorden vertellen. Zoals gezegd, je kunt het nog eens teruglezen. De samenvatting. Wat is nou belangrijk? En ik denk, dit wordt 1 grote... Ik wil het op 1 dia hebben. Maar als je het allemaal wit maakt, dan is het gewoon als sneeuw. Niet te lezen, dus ik heb ervoor gekozen om met 3 kleuren te werken. Er zit geen enkele geestelijke betekenis in. In de kleuren zit ook geen waardeverschil. Maar zo kun je makkelijk de gele regeltjes lezen en daarna de witte regeltjes. Een oudste is in staat om geestelijk en bestuurlijk eindverantwoordelijkheid te dragen als dienaar en als opziener. Hij is in staat om Bethel te leiden op basis van woord, geest en gebed. Hij is in staat om visie te starten, te ontwikkelen, te bewaken en door te zetten. Hij is in staat om te delegeren, te coachen en leiders te ontwikkelen binnen Bethel. Dat heb ik net niet echt genoemd, maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Hij staat van nature, hij of zij, hè, staat van nature open voor reflectie, voor tucht. Is geestelijk volwassen door een levende relatie met Jezus, de Christus. Is verbonden aan de roeping en de visie van Bethel en van de Oudstraat. Is man of vrouw, is de vrouw van een man of is de vrouw van een man. Volgens mij haal ik een paar dingen door elkaar. Is de man van de vrouw of is de vrouw van de man. Of is alleengaand. Is de echtgenoot of echtgenote. De echtgenoot of echtgenote wordt ofwel oudste ofwel mede-oudste zonder stemrecht. Lieve gemeente, vergeet niet wat Jezus zei tegen Simon Petrus. Op dit geloof zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Hij bouwt en u wordt door God uitgenodigd om mee te helpen. Ik wens u heel veel zegen bij uw keuze voor de voordracht. Amen.